Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We vervolgen onze Bijbelstudieserie vandaag met Leviticus 4. Mocht u nou afleveringen gemist hebben, dan kunt u die alsnog beluisteren via onze website transworldradio.nl. Laten we nog kort terugkijken naar hoofdstuk 3 van Leviticus. Daar vertelt God de Israëlieten via Mozes hoe ze dankoffers aan hem kunnen brengen. Van het dier dat als dankoffer geslacht werd, werden de vetste delen op het altaar verbrand. Je zou kunnen zeggen, het beste van het dier was voor de Heere. Opvallend is ook dat de dankoffers ook vrouwelijke dieren mochten zijn. Elk offer uit het Oude Testament laat een aspect van Christus zien en zijn offer op het kruis. Bij het dankoffer werden alleen vet en delen van de ingewanden geofferd. Dat zou je kunnen vergelijken met de uiterst bijzondere eigenschappen van Christus, die alleen God de Vader kent. Het woord dankoffer wordt ook wel vertaald met vredeoffer. En daarmee wijst het naar Christus als degene die onze vrede is. Hij wil vrede in ons hart geven, maar ook onder elkaar als gelovigen. Het dankoffer heeft te maken met de gemeenschap die we met de Heere God mogen hebben, en ook hoe we onderling met elkaar mogen leven. God heeft het zo bedacht dat gelovigen samen één familie vormen, om met elkaar hem te eren.
In de vorige uitzendingen zijn eerst de offers beschreven, die worden gebracht met het oog op de eer en de verheerlijking van de Heere God, Leviticus 1 tot en met 3. Het is de voorbereiding op de inwijding van het priesterschap en van de tabernakel. De beschreven offers verwijzen naar het doel van de schepping van de mens en van de roeping van Israël, te leven in volle overgave aan God. Door de zondeval beantwoordt de mens niet meer aan zijn doel, met als gevolg dat de relatie tussen God en mens is verbroken. Maar de Heere zoekt de gevallen mens weer op. Er is een weg terug naar hem. Maar ook daarna vervreemdt de mens zich met grote regelmaat van de Heere door zijn rebellie. Om de effecten van de zonde teniet te doen, stelt de Heere offers in, die dienen ter verzoening. Het Bijbelboek Leviticus presenteert een veelvoud aan regelingen voor allerlei situaties. Onbewuste of ondoordachte zonden bij hooggeplaatsten en bij gewone Israëlieten. Er zijn zelfs situaties waarbij offers tekortschieten en waarbij alleen diep berouw past. Voor deze en andere situaties heeft de Heere God wegen tot verzoening geopend. De veelheid aan offers dient één doel, dat iedereen in staat is zich met God te verzoenen. Vanaf Leviticus 4 tot en met Leviticus 6 vers 7 komen deze mogelijkheden tot terugkeer naar de Heere aan de orde. De offers die in het genoemde gedeelte vermeld worden, zijn zondoffers en schuldoffers. Zondoffers zijn bedoeld voor verzoening bij onopzettelijke zonden. In de Nederlandse Bijbelvertalingen worden verschillende namen gebruikt voor de offers. Met betrekking tot het zondoffer komen we in Bijbelvertalingen ook de namen reinigingsoffer en ontzondigingsgave tegen. Wij kiezen voor zond- of reinigingsoffer. Waarom? Er zijn voorbeelden waarbij dit offer niet wordt gebruikt met oog op vergeving van bewust of onbewust gemaakte fouten. De Israëlieten brengen dit offer bijvoorbeeld voor de reiniging na de geboorte van een kind, Leviticus 12. Ook wordt het gebracht ter voltooiing van de eed van een Nazireër, Numeri 6, en met het oog op de wijding van een nieuw altaar, Numeri 7. Het offer speelt ook een centrale rol op de grote verzoendag, Leviticus 16. De Hebreeuwse werkwoordstam waarvan de naam van dit offertype is afgeleid, heeft niet alleen betekenis van zonde vergeven. Het werkwoord komt ook voor in de betekenis van reinigen, zuiveren of ontsmetten. Om deze reden kunnen we dit offer niet alleen een zondoffer noemen en kiezen we voor zond- of reinigingsoffer. Daarmee wordt het besef versterkt dat er niet alleen reiniging van de offeraar nodig is, maar ook van het heiligdom. De zonden van de offeraar verontreinigen het heiligdom. Daarom bestaat de plechtigheid rond dit offer uit twee onderdelen: de zondevergeving van de offeraar en de symbolische reiniging van het heiligdom. In Leviticus 4 vers 2 tot en met 35 worden voor verschillende onopzettelijke zonden 4 soorten zond- of reinigingsoffers beschreven. Een nader onderscheid is aanwezig tussen ernstige zonden, waarbij het bloed moet worden gebracht in het heiligdom, vers 2 tot en met 21, en minder ernstige zonden, waarbij het bloed op het brandofferaltaar, buiten het heiligdom, in de voorhof wordt gebracht, vers 22 tot en met 35. Leviticus 4 vers 1 en 2. Toen gaf de Heere de volgende opdrachten aan Mozes. Vertel het volk Israël dat dit de regels zijn voor hen die onopzettelijk mijn wetten overtreden. De inleidende woorden geven aan dat de Heere een nieuwe mededeling gaat doen. In de grondtekst komt dat duidelijk uit in de beginwoorden. De Heere sprak tot Mozes. Een dergelijke formulering duidt op de introductie van een nieuw thema. Het kan verbazing wekken dat onopzettelijke zonden zo serieus worden genomen dat er een zond- of reinigingsoffer nodig is om vergeving te ontvangen. Wat kan een mens eraan doen als er iets onopzettelijk verkeerd gaat? Een begrijpelijke vraag. Toch kan de Heere niet zomaar over de zonde heen stappen. Zeker niet over opzettelijke, maar ook niet over onopzettelijke zonden. We moeten het verstaan tegen de achtergrond van de heilshistorie en in het licht van Gods heiligheid. Gods heiligheid verdraagt de zonde van mensen niet. Daarom moesten Adam en Eva worden verjaagd uit de Hof van Eden en trekt de Heere, bij de toenemende zonde, zijn heerlijkheid terug. Maar God laat zijn schepping niet in de steek. In de dagen van Mozes begint hij een grote reddingsactie. Immers, voor de verbondsluiting was de hele aarde aan zichzelf overgeleverd. Door het verbond met Israël wordt een platform gecreëerd van waaruit de Heere zijn vrede over de aarde zal brengen. De belofte aan Abraham uit Genesis 3 vers 12 krijgt handen en voeten. U zult voor alle volken een zegen zijn. Ook het verbond staat ten dienste van de hele wereld en daarom moeten de Israëlieten het verbond serieus nemen. Ook de kleinste overtreding moet worden voorkomen. Als zonden dan toch plaatsvinden, wordt de verbondenheid met de Heere ondergraven. Overtreding van het verbond krijgt vorm in de geestelijke verontreiniging van de tabernakel. De reden dat de Heere ook onopzettelijke zonden als overtredingen ziet, heeft te maken met het verbond en het feit dat het zonden zijn. Iedere overtreding moet worden verzoend en daartoe geeft de Heere offers ter verzoening. Met het brengen van zond- of reinigingsoffers laat Israël zien dat zij het verbond met de Heere serieus nemen en verlangen naar de omgang met hem. In Leviticus 4 krijgt Mozes de opdracht het volk instructie te geven. In vers 2 wordt met dit zijn de regels voor hen die onopzettelijk mijn wetten overtreden algemeen ingezet. De voorschriften gelden uitsluitend voor onopzettelijke overtredingen. Israëlieten die met voorbedachte raden zondigen, mogen niet zonder meer van een zond- of reinigingsoffer gebruik maken. Voor hen geldt Numeri 15 vers 30 en 31. Zij worden uitgesloten van de offerdienst, aangezien zij verstoten zijn uit de gemeenschap van het verbondsvolk. Alleen door berouw is er dan een weg terug. Onder de opzettelijke zonden zijn twee soorten te onderscheiden. In het eerste geval kent de offeraar de wet en zondigt hij onopzettelijk, en in het tweede geval kent de offeraar de wetsregel niet en is hij zich daardoor niet bewust van zijn zonde. Wanneer de Israëlieten zondigen en die zonden niet verzoenen, kunnen zij geconfronteerd worden met ernstige consequenties. Het contact met de Heere wordt door hun zonden in gevaar gebracht, omdat het heiligdom wordt vervuild en de open weg met de Heere wordt geblokkeerd. Daarom is een zond- of reinigingsoffer noodzakelijk. Het laat ook het verschrikkelijke en verwoestende van de zonde zien. Hebreeën 10 vers 28 en 29. Vroeger werd iemand die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbij gingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld. Luisteraar, ik heb u lief, en daarom moet ik u het volgende zeggen. Voor een mens die opzettelijk de Heer Jezus verwerpt, is er geen redding. Dat heeft geen mens of kerk bedacht, maar dat staat zwart op wit in de Bijbel. Hebreeën 10, vers 26 en 27. Wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Juist onbewuste zonden maken duidelijk dat ieder mens van nature een zondig mens is. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Romeinen 3 vers 23. Gods houding tegenover de zonde is vandaag niet veranderd. Omdat de mens dingen doet die niet in overeenstemming zijn met de wil van God, kunnen wij zelf niets doen wat God behaagt. Een mens moet aan zijn eigen zonden ontdekt worden. Van nature geeft geen mens toe een zondaar te zijn. Als we eraan ontdekt worden, gaan en kunnen we bidden, reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpt. Psalm 51 vers 4. God, houd u mij in het oog en ken mijn hart, toets mij, u mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Psalm 139 vers 23 en 24. Zou u het gebed uit het slot van Psalm 139 willen bidden? Als u een probleem hebt, of als u belast bent met een schuldgevoel of persoonlijke zonden, in uw persoonlijke situatie, vandaag, wil ik u vragen om Psalm 139 te bidden als een persoonlijk gebed voor uw leven. Bij de Heere is er ook uitredding voor u, luisteraar. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Paulus was de ergste van alle zondaren. Hij schrijft het zelf in een brief aan Timotheus. Hij was eerst een godslasteraar en een vervolger van christenen. Hij zaaide dood en verderf onder de eerste christenen, die voornamelijk uit mensen van Joodse afkomst bestonden. Hij schrijft in 1 Timotheus 1 vers 14 en 15, Wat is de Heere goed voor mij geweest? Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. Het is een onomstotelijk feit, en iedereen zou dat moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal. Luisteraar, Christus stierf ook voor mij. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu mag ik naar hem toe gaan en hem alles vertellen. Ik hoef mijn zonde aan niemand anders te vertellen, maar ik moet ze wel aan Christus vertellen. Soms moeten mensen er eerst met een ander over praten, voordat het tot een echte schuldbelijdenis komt. Maar vergeet niet ze ook aan Christus te belijden en te bidden om zijn vergeving. Ik heb nog nooit gehoord dat hij een bidder heeft laten staan. Psalm 32, vers 5. Toen heb ik u al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heere alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. In het Oude Testament was het zond- of reinigingsoffer niet genoeg. Het wijst naar het offer van Christus. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En wat telt voor ons? Psalm 40, vers 7. Het gaat u niet om offers of geschenken. U vraagt niet om brandoffers of offers om zonde weg te nemen. Voor u telt mijn gehoorzaamheid. En omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het allerheiligste van het heilige scheidde. En dat gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen. En ons lichaam is met schoon water gewassen. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Omdat de Heer Jezus zich heeft opgeofferd, mogen zondaars bij God komen. Leviticus 4, vers 3. Als een priester onopzettelijk iets doet dat de Heere heeft verboden en op die manier schuld over het volk brengt, moet hij een jonge stier zonder gebreken offeren als zondoffer aan de Heere. Voordat de regels worden gegeven die voor alle Israëlieten gelden, wordt het reinigingsoffer voor de priester vermeld. In de grondtekst wordt gesproken over de gezalfde priester. Deze benaming komt hier en in Leviticus 6 vers 22 voor. Op andere plaatsen wordt hij de hoge priester of eerste priester genoemd. In Exodus 30 hebben we gelezen over de zalving van Aaron en zijn zonen. Naar mijn mening moeten we de gegeven regels opvatten als reinigingsoffer voor de hoge priester. Daarmee gelden ze ook voor de andere priesters. Met name de hoge priester is representant van het volk Israël. Daarom is zijn reinigingsoffer van vitaal belang en wordt ook het eerste genoemd. De tekst legt uit waarom de onopzettelijke hoge priesterlijke zonde zo ernstig is. Door de onopzettelijke zonde van de hoge priester komt er schuld over het hele volk. Daarmee staat de zonde van de hoge priester gelijk aan de zonde van het hele volk en geldt deze ongerechtigheid als een ernstige geestelijke vervuiling van de tabernakel. Voor de onopzettelijke zonde van de hoge priester of een priester moet een kostbaar offerdier worden gebracht, een jonge stier zonder gebreken. Een hoge priester en een priester hadden een grote verantwoordelijkheid. Dat geldt vandaag nog. In Jacobus 4 vers 17 lezen we: als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u. En, broeders en zusters, denk niet dat u allemaal leraar bent. Want een leraar wordt strenger beoordeeld omdat zijn verantwoordelijkheid groter is. Jacobus 3 vers 1. Over de hoge priester onder het oude verbond zegt Hebreeën 7 vers 28. Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Hebreeën 4 vers 15. Leviticus 4, vers 4. Hij moet de stier naar de ingang van de tabernakel brengen, voor het oog van de Heere, zijn hand op de kop van het dier leggen en daarna voor het oog van de Heere slachten. Dit deel komt overeen met het brandoffer. Leviticus 4, vers 5 tot en met 7. Dan zal de gezalfde priester een deel van het bloed de tabernakel binnenbrengen. Hij moet zijn vinger erin dopen en bloed voor de Heere 7 maal voor het gordijn van het Heilige der Heiligen op de grond sprenkelen. Dan zal de priester met zijn vinger het bloed aan de horens van het reukofferaltaar strijken, dat onder het oog van de Heere in de tabernakel staat. De rest van het bloed zal hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de tabernakel staat. De offerplechtigheid begint met de presentatie van het offerdier bij de ingang van de tabernakel. Aangezien de hoge priester tevens de offeraar is, verricht hij alle handelingen zelf. Ten einde zijn zonde over te dragen op de stier, legt de hoge priester zijn hand op de kop van het dier en slacht het vervolgens. Daarna vangt hij het bloed van de jonge stier op en brengt het in de tabernakel. Deze handeling wijkt af van de eerdere. In het geval van brand- en dankoffer werd het bloed buiten het heilige gehouden. De priester sprenkelde het bloed rondom het brandofferaltaar. De hoge priester gaat in dit geval verder en betreedt het heilige. Hij doopt zijn vinger in het meegenomen bloed van de jonge stier. Vervolgens sprenkelt hij het bloed 7 maal voor het aangezicht van de Heere. Het getal 7 duidt, evenals op andere plaatsen in de Bijbel, op een afgerond geheel. De plaats waar het voor de Heere bestemde bloed moet worden gesprenkeld, is voor het gordijn dat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen, het voorhangsel. Voor de handeling van de sprenkeling is het van belang te weten dat gerubs waren afgebeeld op het voorhangsel. Samen met de gerubs, die op de ark van het verbond zijn geplaatst, verwijzen de gerubs naar de hemelse werkelijkheid. Wanneer de hoge priester het bloed aan de voorkant van het voorhangsel sprenkelt, doet hij dit voor de Heere, aanwezig in de ark van het verbond. Vandaag mag voor een mens gelden, maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Johannes 1 vers 9. Luisteraar, Christus vergeeft de zonden. Hij wil ook uw zonden vergeven, maar wij moeten onze zonden wel bekennen. Als Christus u heeft vergeven, kan er niets meer over uw zonden worden gezegd. Dan heeft Hij uw schuld zo ver weggedaan, als het oosten verwijderd is van het westen. Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Leviticus 4 vers 8 tot en met 10. Dan zal Hij al het vet dat de ingewanden bedekt, de nieren en het vet dat daaraan zit, het lendevet en het aanhangsel van de lever nemen en alles op het brandofferaltaar verbranden, net zoals dat gebeurt met een rund dat als dankoffer wordt gebracht. Na de besprenging bij het voorhangsel bestrijkt de hoge priester de hoornen van het reukofferaltaar met bloed. Vers 7. Het bestrijken van deze delen van het altaar geldt als reiniging van het gehele altaar. Na het bestrijken van de hoornen verlaat de hoge priester het heilige en komt hij weer in de voorhof. Hij giet het restant van het bloed van de stier uit voor het brandofferaltaar. Nadat alles dat dient ter reiniging van de tabernakel is verricht, gaat de hoge priester verder met het geslachte offerdier. Hij verwijdert hetzelfde deel van de organen als bij ieder ander offer waarbij dieren worden geslacht. Namelijk het vet, de nieren en een deel van de lever. Deze delen worden verbrand op het brandofferaltaar. Met de laatst genoemde handeling wijdt de hoge priester zich aan de Heere. De zonde is vergeven. De gemeenschap en de bediening is hersteld. Maar daarmee is de plechtigheid nog niet afgesloten. Leviticus 4 vers 11 en 12. De rest van de jonge stier, de huid, het vlees, de kop, de poten, de ingewanden en de mest zal naar een reine plek buiten het kamp worden gebracht, waar ook de as van het altaar wordt gebracht, en zal daar op een houtvuur worden verbrand. Er moet nog voor twee dingen worden gezorgd. In de eerste plaats mag de hoge priester geen materieel voordeel hebben van zijn eigen zond- of reinigingsoffer. Niets van het reinigingsoffer mag overblijven, niet voor de priesters en ook niet voor het volk. Alles van het offerdier, zelfs de huid, moet buiten het kamp worden gebracht. Zelfs bij het brandoffer, waarbij het hele dier wordt verbrand, komt de huid toe aan de priesters. Leviticus 1 vers 6. De resten van het offerdier worden gebracht naar een reine plaats buiten het kamp. De plaats waar ook de as van de offers wordt gestort. Daar worden de restanten van het zond- of reinigingsoffer verbrand. Met deze laatste handeling wordt duidelijk gemaakt dat de reiniging is voltooid. Daarom is ook Jezus buiten de stad een vreselijke dood gestorven, om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. Hebreeën 13 vers 12. De dood van Christus aan het kruis is voor ons mensen de enige oplossing voor het probleem van de zonde. In de volgende uitzending gaan we verder met Leviticus 4, vers 13 tot en met 35.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.